Wij waren vorige keer in Openbaring hoofdstuk 14, waar we in het laatste gedeelte van het hoofdstuk, in vers 14 tot en met 20, waren aangekomen aan het eind van wat we wel eens noemen de zesde bedeling, ook wel aan het eind van de 40 jaar, dan wel aan het eind van de grote verdrukking, of hoe het maar heten mag. En vanaf hoofdstuk 15 en 16 zijn we weer terug aan het einde van de 70ste week en krijgen wij de uiteenzetting over de zeven engelen met hun zeven schalen, bijgenaamd violen, parallel lopend aan de zeven bazuinen uit eerdere hoofdstukken. Wel, dat gedeelte hoef ik verder niet meer op in te gaan, maar ook in dat gedeelte komen we weer terecht aan het einde van de 40 jaar, aan het einde van de 33 jaar, zo je wilt, aan het einde van de grote verdrukking, aan het einde van de zesde bedeling, of hoe we dat maar noemen. Want onder de zevende viool vinden wij inderdaad de val van Babel en daarmee niet alleen de val van de stad, maar van heel het antichristelijke rijk. Dat betekent dat het uitloopt op het binden van Satan, want dat is eigenlijk de koning van Babel, enzovoorts. Maar dat lezen we pas later, namelijk aan het einde van hoofdstuk 19. Maar we zijn daarmee toegekomen aan hoofdstuk 17, waar boven staat de vrouw op het scharlakenrood dier. En waar wij lezen in Openbaring 17, een uit de zeven engelen die de zeven violen hadden kwam en sprak met mij en zei tot mij: kom herwaarts, dat wil zeggen kom hierheen, kom hier. Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. En daar stond je toch op het verkeerde been naar aanleiding van het opschrift, want daar staat de vrouw op het scharlakenrode dier. En dan moeten we komen kijken en dan zien wij een grote hoer. Die zit niet op een scharlakenrood dier, maar op vele wateren staat er. En dat is om het lastig te maken, denk ik altijd. Maar daarna denk ik ook, ja, zo werkt dat met symboliek. Daar moet je maar aan wennen. De plaatjes veranderen soms, maar niettemin blijft heel dikwijls daarbij toch de gedachte hetzelfde. En dat is hier ook zo. Maar ik lees hem eerst even verder. Daar staat dan: ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest, alsnog dus. Dat vol was van namen der lastering en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. En de engel zei tot mij: waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen. Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan, en die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. En dat zijn dan wat enigmatische woorden. Woorden met vraagtekens. Het is natuurlijk zo, en daar hebben we al eens eerder bij stilgestaan, dat het boek Openbaring beschouwd wordt als een ondoorgrondelijk boek. Wat ik persoonlijk altijd heel erg vermakelijk vind, omdat die gedachtegang in strijd is met de titel van het boek. De titel van het boek is Openbaring. En er staat niet boven verborgenheid. Er staat boven openbaring. Dat men het als verborgenheid beschouwt in de praktijk, dat komt gewoon omdat men de voorgaande boeken van de Bijbel heeft dichtgelaten. En dan begrijp je van het laatste boek en dus van het laatste hoofdstuk als het ware natuurlijk geen klap. En daarom vind ik het vermakelijk, omdat iedereen die zegt Openbaring is een gesloten boek en staat vol met onbegrijpelijke symboliek, daarmee eigenlijk zegt dat hij zich totaal niet interesseert voor de Bijbel zelf. En dan bedoel ik de voorgaande 65, dan wel 69 Bijbelboeken, afhankelijk van hoe men telt. Daar heeft men dan dus niks van begrepen, blijkbaar. En dat komt omdat men ook de klare taal van vele, vooral nieuwtestamentische Bijbelboeken, niet tot zich laat doordringen. Dit hoofdstuk is makkelijk, mede omdat het ook uitgebreid verklaard wordt, namelijk vanaf vers 7 al. Waar staat, ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en het beest. En het grootste deel van het hoofdstuk geeft dus de verklaring van wat in het aanvankelijke visioen werd uiteengezet. Daar mag niks moeilijks aan zijn en er is ook niks omstreden aan, als u het mij vraagt. En als er staat, kom herwaarts in vers 1. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Dan mag het al helemaal niet moeilijk zijn, omdat wateren, de wateren, zeker als het vele wateren zijn, een uitbeelding zijn van, als je het helemaal breed neemt, het leven als zodanig. Maar in de praktijk is dat dan toch de zogenaamde samenleving. En zijn de wateren dus gewoon een beeld van de volkeren der aarde. Dat is niks nieuws, dat vind je in het Oude Testament al uitgebreid uiteengezet, mag ik wel zeggen. Het wordt op vele plaatsen uiteengezet, genoemd, geïllustreerd en wat het maar wezen mag. En wij spreken niet voor niks aan de ene kant over de golven van de Levendzee, zoals dat zo fraai heet in allerlei liederen die wij hoofdzakelijk horen in Spakenburg, Scheveningen en Urk. En die wateren gaan tekeer van de Levendzee, maar u weet, het leven, de Levendzee, ja, dat is er alleen omdat er andere mensen zijn, volkeren zijn, massa's zijn, waardoor men wordt meegesleept eventueel in allerlei wind van leer en hoe het allemaal heten mag, in andere schriftplaatsen enzovoort. Wateren zijn dus een beeld van de volkeren en daarmee van de mensheid als zodanig. En daarna staat er, waarom woeden de volken en bedenken de natie ijdelheid? Het zijn termen die de zee beschrijven, maar ze worden van toepassing gebracht, hier in Psalm 2 gesteld, op de mensheid als zodanig. Bovendien, die wateren die kennen wij natuurlijk ook uit Daniël hoofdstuk 7... Ik zoek het niet elke keer meer op, hè. Dat is ook haast niet te doen. Maar als Openbaring al ergens naar verwijst, is het naar Daniël. In het algemeen natuurlijk, het Nieuwe Testament staat boordevol met quotations, citaten uit het Oude Testament, dat is altijd zo. Maar in Openbaring is dat in de eerste plaats Daniël. En daar kennen wij die wateren ook in de eerste verse van Daniël 7, waarin bestaat dat uit die wateren, uit die zeeën, braken voort, vier dieren, het een verscheiden van het ander enzovoort. En die vier dieren daar, die vier beesten, of hoe ze maar genoemd mogen worden, zijn een uitbeelding van de achtereenvolgende wereldrijken, beginnende bij het Babylonische Rijk, bij Babel. En zo zijn we dus weer rond, want dan gaat het hier over Babylon. Beginnend bij het Babylonische Rijk en eindigend bij het antichristelijke Rijk, maar er blijft gewoon Babel onder alle omstandigheden, dat weet u toch. Waar het over gaat immers, hier in Openbaring 17, in Openbaring in het algemeen, is hetzelfde als wat besproken wordt in Daniël hoofdstuk 2. Het gaat erom dat weliswaar de heerschappij over de volkeren der aarde berust bij de heidenen in het algemeen, want het is niet Israël. Maar niettemin zou uiteindelijk dat koninkrijk over de volkeren der aarde gegeven worden aan het ene priesterlijke en koninklijke volk, namelijk Israël. Dat staat er ook al bestaat. En het koninkrijk zou aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is nog steeds Daniël 2. En Daniël 2 is dat hoofdstuk met het beeld van Nebukadnezar, weet u wel. Gij, o koning, zij dat gouden hoofd. En dus gaat het om Babel. Dus het hoofd van die gedaante Babel heet, dan heet toch die hele gedaante Babel. En dus hebben wij in de historie, de Bijbelse zoals de algemene geschiedenis, hebben wij van doen op een of andere wijze met Babel. Als de naam, als aanduiding van een antichristelijk rijk. Dat wil zeggen een rijk dat in opstand is tegen Christus, dan wel tegen de Heer, want zo is het altijd. Want voor de goede orde stel ik nog maar even vast dat er in de praktijk nog altijd de duivel is die de wereld regeert. Dat was al zo in de dagen van Daniël, dat is in onze dagen nog steeds zo. En voor zover het rijk een naam draagt, een specifieke naam, is de naam Babel, zoals het rijk van Christus per definitie aangeduid wordt met de naam Jeruzalem. Dat is ook de clue van Openbaring 21 en 22, waar we het later weer over zullen hebben. Want in werkelijkheid gaat het daar gewoon over het koninkrijk van Christus. Onder de naam Jeruzalem, zoals het hier gaat om het koninkrijk van de antichrist onder de naam Babel. En dat verschil, die tegenstelling, was er dus al in de dagen van Daniel, toen het koninkrijk van Israël en dus uit Jeruzalem werd weggenomen en werd gegeven aan Babel. Daar heb je de tegenstelling. En via Daniel wordt ook aan ons bekendgemaakt dat na verloop van nogal wat verwikkelingen dat koninkrijk van Babel alsnog weer zal terugkeren naar Jeruzalem en alsnog zal gegeven worden aan David. Dat wil zeggen in de praktijk aan de zoon van David. En dat is de Messias uiteraard. En daar lopen we hier in Openbaring 17 opnieuw tegenaan. En daarna volgen de details. Kom hier, ik zal u tonen het oordeel, want daar gaat het natuurlijk over. We zijn al meerdere keren in de uiteenzetting, in de hoofdstukken hier terechtgekomen, aan het eind van de zesde bedeling van de volledige tijden, de 33 jaar, de 40 jaar, de grote verdrukking, of hoe het maar heten mag. Dat wil zeggen, we zijn al meerdere keren aangekomen op het punt waarop de Satan en zijn personeel gebonden zal worden en het koninkrijk van Christus niet alleen in de hemel, maar ook op aarde zal gevestigd worden. En op dat punt komen we hier weer aan en dus wordt besproken het oordeel over dat laatste wereldrijk. En dus staat er, ik zal u tonen dat oordeel. En het heet dan het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. En met die term, de grote hoer die zit op vele wateren, wordt dat laatste wereldrijk logischerwijze beschreven. En de details volgen hierna. Het oordeel der grote hoer met welke de koningen der aarde en dus de koninkrijken der aarde, dat weet u langzamerhand, want wat in de Bijbel koningen heet, heet ook dikwijls gewoon koninkrijken. Dat kan niet missen, want de koning is de uitdrukking van het koninkrijk. Hij is daar de personificatie van. Dus dat is een symbolische functie in hoge mate. Dus met welke de koningen dan wel de koninkrijken der aarde gehoereerd hebben. En of namelijk die de aarde bewonen. Want dat zijn ze. Die zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. Wat hier beschreven wordt is inderdaad de situatie van de wereld waarbij de koninkrijken, kortom de mensheid, dronken is. En dronkenschap, het meest kenmerkende daarvan, is in het algemeen dat men zich niet meer bewust is van de realiteit. En bovendien kent men geen vastigheid. Iemand heeft mij uitgelegd hoe dat is. Men ziet de wereld draaien. Alles beweegt. En men vindt zelf geen houvast. En men grijpt mis. En dat soort dingen meer. En uiteindelijk valt men vanzelf een keer om. En dat is de situatie van de mensheid. Dat is altijd al zo eigenlijk. Want die mensheid kent de waarheid niet. En het enige vastigheid die er in de wereld is, is nou eenmaal de waarheid per definitie. Ik bedoel, dat is wat de waarheid nou eenmaal is. Als de waarheid niet vast is, is het geen waarheid meer. Dus de enige vastigheid in de wereld, in het leven enzovoorts, is de waarheid. Maar u weet dat op een andere plaats, Romeinen 1 bijvoorbeeld, staat dat kenmerkend voor de wereld is dat men daar de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Daarom moet ik altijd lachen om archeologen. Met alle respect voor de mensen, de personen in kwestie. Maar dan zie ik ze graven, zogenaamd om de waarheid naar boven te krijgen. En dan denk ik altijd, ja, het liefst zouden ze het tegenovergestelde doen, hè? Zand erover, weg ermee. Want de mensheid wil de waarheid niet weten. Doet wel alsof, maar wil het in werkelijkheid niet weten. En zoekt dus ook altijd op de verkeerde plaatsen en zo. Dat is wat het is, hè? En dat is wat dronkenschap is. Men kent geen vastigheid, men kent geen waarheid. Dat is de situatie van de mens. Het is niet zo moeilijk om vast te stellen, en velen voor mij hebben dat gedaan, dat de mens leeft alleen maar op dit moment, nu, hè. Het verleden is voorbij, de toekomst is er nog niet, dus men leeft alleen vandaag. En vandaag leeft men in de waan van de dag. Dat wil zeggen, vandaag bekijkt men alle dingen door een vergrootglas. Alles wat er gebeurt wordt bovenmate opgeblazen. Van muggen worden olifanten gemaakt, weet u wel. De waan van de dag, en daar loopt men achterna. Dat is wat in werkelijkheid het leven bepaalt. Dag in, dag uit. en we zitten dingen niet in de juiste verhoudingen. Men staat er ook veel te dicht op, omdat men kippig is natuurlijk. Men staat er veel te dicht op en daarom ziet men de waarheid niet. Men ziet details die men niet kan plaatsen, want het overzicht is men helemaal kwijt. En men wil het niet weten ook. Dat is de situatie van de mens. Geen vastigheid. Waan. En niet in de laatste plaats hoort bij de waan van de dag ook de bekende hoogmoedswaanzin. Dat is de meest voorkomende vorm van waan, dat weet u, hè. Maar en u weet wie dat uitgevonden heeft, toch? Nou, dat is de koning van Babel. En daar gaat het hier dus over. Degene die de aarde bewonen, kortom, de koninkrijken der aarde zijn dronken geworden van de wijn hare roerij. Afgoderij namelijk, want u weet waar hoererij voor staat in de Bijbel. In de Bijbel althans betekent het ontrouw. En daarom is het woord voor afgoderij logischerwijs, omdat men niet trouw is aan de God van hemel en aarde. Aan die God die de waarheid is. En in plaats daarvan heeft men andere goden uitgevonden en ontwikkeld. Dus wat de mens zelf doet, dat weet u toch. Heb ik nagevraagd aan een atheïst en die heeft me dit antwoord gegeven. Wat de mens doet is een God uitvinden. Want die heeft er een nodig, zegt hij. Daar heeft hij gelijk in. De meeste mensen doen dat, en vele christenen trouwens ook. Want soms hebben ze het weliswaar over Jezus, maar de wijze waarop ze over hem spreken herken ik helemaal niet. Dan denk ik altijd, is er dan nog iemand die zo heet? Of begrijpt u dat niet? Ze noemen zich christenen, maar hebben een andere God als ik. Kan niet missen. Moet iemand anders zijn. Eén die ze zelf hebben uitgevonden. Nou goed. Maar de mensheid is dronken geworden van de wijn harer hoererij. En dan, hij bracht mij weg in een woestijn, want de engel zou Johannes wat tonen. Hij bracht mij weg in een woestijn. Soms weet ik niet helemaal zeker of dat letterlijk of overdrachtelijk is. En ik houd het er maar op dat het allebei is. Want het leuke is natuurlijk dat de woestijn in het algemeen uitdrukking is van een wereld waarin geen leven mogelijk is. Begrijp je me goed? Onze wetenschappers hebben het over de planeet Aarde, waar water is en dus is er leven mogelijk. Dat dus kun je wel vergeten. Je kunt beter zeggen, ik ben er, dat bedoelen ze ook. En dus is er leven, want ik denk dus, nou ja, laat maar zitten. En ik blijf volhouden dat er geen leven mogelijk is, want het blijkt dat de mens die graag wil blijven leven, niettemin door de dood verhinderd wordt te blijven. Dat geldt niet alleen voor de priesters van het Oude Verbond, maar het geldt voor alle mensen eigenlijk. Met andere woorden, er is geen leven mogelijk, daarom verdwijnt het continu. En daarom heeft de mens als eerste opdracht om dat leven voor te planten, zodat het op een of andere wijze toch blijft. Die heb ik van Freud, maar bij nader inzien stond het ook gewoon in de Bijbel. Nou goed, hebben we die ook weer gehad. De wereld is een woestijn. Wij zingen dat trouwens. We hebben het woord aardwoestijn in een van onze liederen staan. Ik vind het nog altijd een vreemd woord, want het staat niet in mijn woordenboek. Maar iedereen schijnt te begrijpen wat het betekent. Maar het is de wereld als zodanig. En eigenlijk is er geen water, want water is eigenlijk het woord van God. En dat blieft men niet, dus wordt het automatisch een woestijn. En de doortocht van Israël door de woestijn is een beeld van de levensweg van de gelovige in een wereld waarin hij niet thuis hoort en waarin hij ook niet werkelijk kan overleven. En als hij toch overleeft, is het door de kracht Gods. Dat is een kracht die niet uit de aarde komt, maar die van boven komt. Want de wereld is een woestijn. Maar ook letterlijk is het zo, het gaat uiteindelijk gewoon over de stad Babel als hoofdstad van het laatste wereldrijk. Het staat trouwens in vers 18, dus misschien hebben we het erover, want daar staat: de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Met andere woorden, die vrouw is gewoon een beeld van de stad, de letterlijke stad Babel. En waar ligt die ook alweer? Nou ja, in een grote zandbak, daar in het Midden-Oosten. Nou ja, op een smalle strook vruchtbare grond, naar het schijnt. Maar ik kan nooit uit mijn geheugen wissen. De eerste foto's die ik ooit gezien heb van Babel, dat was niet meer dan een verhoging in het landschap, omdat er nog wat stenen waren achtergebleven daar. Maar Babel bestond niet meer, was compleet verwoest. Er was zelfs een film van de Moody Bible Institute. Onder het motto, de Heer had gezegd dat Babel helemaal verwoest zou worden, niet herbouwd. En dan maken we er nu even een filmpje van. Dan kunt u zien dat het ook inderdaad zo is. Berust op een misverstand. Want als je er nu naartoe gaat, dan valt er het een en ander te bezichtigen natuurlijk. Omdat het in hoge mate wel degelijk herbouwd is. En het is al eerder gebeurd in de geschiedenis. Met name door Alexander de Grote, maar daar hadden we het al een keer over, dacht ik. Dus ik laat het maar even voor wat het is. Maar waar het om gaat is dat die stad inderdaad ligt in een gebied dat we hoofdzakelijk kennen als een grote woestijn. Hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest. Dat wil zeggen of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, dat wist Johannes waarschijnlijk ook niet. Hij had het nog nagevraagd aan Paulus, denk ik dan altijd, maar vooruit. Hij zit in de geest, zoals het met Ezechiël ook gebeurde. Die dan ineens in Jeruzalem was, in de eerste hoofdstukken van Ezechiël. Maar het was in een visioen, hij was daar niet, hij was in Babel. Bij de ballingen. Dus hij was in de geest, in die woestijn. En ik zag, zegt hij, ik zag een vrouw zittende op... En het had moeten zijn vele wateren, want dat staat in vers 1. En in plaats daarvan zag hij een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. Dat heb je in visioenen en in dromen ook. Plaatjes veranderen, maar de gedachte blijft dezelfde. Het zal duidelijk zijn dat die vele wateren, zowel als dat scharlakenrood beest, uit vers 1 en 3 achtereenvolgens, de uitdrukking zijn van de koningen der aarde. Vers 18. Want de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen, of op, dat is hetzelfde woord, over de koningen der aarde. Kortom, de vele wateren uit vers 1 zijn een beeld van de volkeren als zodanig, de koninkrijken der wereld. En dat scharlakenrood beest in vers 3 is daar ook een uitbeelding van. En dat wisten we ook al, mede omdat we dat natuurlijk ook zijn tegengekomen in Daniël hoofdstuk 7. Daar heb je de vele wateren en wat eruit komt waren die vier beesten die inderdaad een beeld zijn van de verschillende achtereenvolgende wereldrijken. Dat wil zeggen, het plaatje verandert, maar de betekenis blijft volkomen gelijk. Bovendien is het natuurlijk zo dat als die grote hoorn zit op een scharlakenrood beest, want dat zegt vers 3, dan is het natuurlijk zo dat zij dat beest bereidt, dan wel bestuurt. Zij oefent macht uit over dat beest. Dat is de normale gang van zaken. Hè? Als u op een ezel zit, wordt u geacht die ezel te besturen. In elk geval, zij bestuurt dat beest. En daarmee is het plaatje van vers 18 compleet. De vrouw is een beeld van Babel, de hoofdstad van de wereld als zodanig. En dus de vrouw bestuurt het beest, want het beest is de uitbeelding van de volkerenwereld als zodanig. Ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. Scharlakenrood, dat is twee keer hetzelfde. Scharlaken is al rood, maar vooruit. Rood is gewoon de kleur van de mens. Daarom heet hij ook zo. En daarom wordt de naam van Adam min of meer abusievelijk vertaald met mens. In werkelijkheid, Adam betekent rood. Voor mens is een heel ander woord. Sterker nog, er zijn andere woorden voor meerdere. En Adam betekent gewoon rood. Ook als je het uitspreekt als Edom, dat is een paar jaar later dan natuurlijk, maar dan betekent het nog steeds rood. En rood is dus de kleur van de mens. En van de krachten die in de mens werken. En vooral van die kracht die de mens voordrijft in de vaart der volkeren. Van de inwendige kracht waardoor de mens geneigd is zichzelf te overschatten. De mens moet zich zo nodig manifesteren enzovoort. Dat is wat rood doet. Zich opblazen, groter maken. Heb je ook een oude televisie of een slechte antenne? Alles wat rood is, is groter. Breekt uit de grenslijnen, om zo te zeggen. Als je een kleurplaat zou hebben, je kleurt het mooi rood in, zal ik maar zeggen, heeft rood een neiging groter te zijn. En als je het niet gelooft, dan maak je twee cirkels naast elkaar op een A4'tje. De ene kleurt je helemaal rood in en de andere kleurt je, nou neem maar groen of zo, of blauw mag ook, kleurt je in. En dan is de vraag, welke van de twee cirkels is de grootste? En je wordt bedrogen, je denkt dat de rode de grootste is. En dat is wat rood doet. Je blaast zich op. Ik heb een televisie, het één rood lampje en een groen lampje onder elkaar. En ik denk altijd dat het rode lampje dichter bij me is dan het groene. Gewoon omdat die groter lijkt. Het is niet zo. Maar dat is wat de kleur rood nou eenmaal doet. En als de zon rood gekleurd is, dan lijkt die ook veel groter dan anders. Let maar op. Bij zonsopgang en zonsondergang. Dat is wat rood nou eenmaal doet. Hoe dat technisch komt, daar gaat het nou niet om. Natuurlijk is er een technische verklaring, maar de symbolische is veel interessanter. En vandaar dat zonden ook als rood beschreven worden. Al waren uw zonden rood als scharlaken. Omdat het is wat de mens is. Een zondaar. Het is wat hij doet. Zondigen. Groter maken. Dingen opblazen. En dus is het rood. Aan de andere kant. Het is ook eventueel positief. Want rood is daarmee ook de kleur van de zon des mensen. En van zijn kracht. Waarmee de hele aarde aan zich zal onderwerpen overigens. Daarom heet hij ook de zoon des mensen. De zoon van Adam. Het had ook kunnen zijn de zoon van rood. Maar goed, hier is het uiteraard gewoon de mens, de zondige mens, de mens die zich wat verbeeldt, de mens die zichzelf tot God maakt. En daarom een scharlakenrood beest. Dat vol was van namen der lastering. Als je dat in het Engels zou lezen, had je lastering weg kunnen laten. Want als we in Engeland of in het Engels spreken over to call names, dan verstaan ze onder dat woord names niet maar namen, maar meteen scheldnamen. Names, ja, der lastering. Vol was van namen der lastering. Dat wil zeggen, Gods lasterlijke leringen, daar komt het in de praktijk op neer. Hè? Want zo is de mens en zo is dat rijk. En daarna staat er, en het had 7 hoofden en 10 hoornen, dan is er geen één weg, roep ik altijd. Want dan is het weer gewoon datzelfde wat we altijd al tegenkwamen. En dat we voor het eerst tegenkwamen in Openbaring 12, in dit Bijbelboek althans. Want de 7 zijn een beeld van de 7 achtereenvolgende wereldrijken in de geschiedenis. U kent ze toch allemaal nog, hè? Egypte, Assur, Babel. En dan het Medo-Persische Rijk, en daarna het Grieks-Macedonische Rijk, het Romeinse Rijk. En dan krijgen we aan het eind van het verhaal de 10 Statenbond, en dat is nog toekomst. En die wordt uitgedrukt in de 10 hoornen die hier dan ook genoemd worden. Dus de 10 hoornen op de 7e kop graag, als u het uittekent. En daarna staat er, en de vrouw was bekleed met purper en scharlaken. Tot zover de kleuren, er worden er maar 2 genoemd, zodat nu de vraag is welke kleur ontbreekt. Die vraag moet meteen niet opkomen. Purper en scharlaken. Ja, als het meerdere kleuren zijn, ontbreken wit en blauw. Want normaal krijg je 3 kleuren op rij tegen een witte achtergrond. Dat hebben we geleerd in Exodus. In de tabernakel namelijk. Daar heb je hemelsblauw, purper en scharlaken op een achtergrond van linnen. En linnen, het woord linnen betekent ook wit. Eigenlijk blank betekent het. Vandaar dat het is hemelblauw, purper en scharlaken op fijn getwirnd wit linnen. En dat is het borduurwerk van het voorhangsel en van de deur van de tabernakel en van even die dekkleden enzovoort. Cherubim geborduurd op linnen met hemelsblauw, purper en scharlaken. En als je hemelsblauw en scharlaken hebt en je legt het half over elkaar heen, heb je automatisch purper. Want purper is de kleur die bestaat uit de menging van blauw en rood. Scharlaken is rood, hè? Dat weet u, hè? En hier vind je wel scharlaken. Je vindt ook purper, maar niet hemelsblauw. En de term hemelsblauw is wel aardig, want je vindt meteen een toepassing van de kleuren hemelsblauw. Maar dat ontbreekt hier, is de kleur van de hemel. Rood is de kleur niet alleen van de mens, maar ook van de aarde waaruit de mens genomen is. Want u weet hoe de moeder van Adam heette. Die is makkelijk, hoor. Heette Adama. Ma. Adama. Het is hetzelfde als de naam Adam, maar dan met een H erachter. Dus dan wordt het Adama als je het uitspreekt. En Adama is het woord voor wat vertaald is met aardbodem. Adam werd geformeerd uit de aardbodem. Dat wil zeggen, Adam werd geformeerd uit Adama. En dat was dus zijn moeder. De vrouwelijke oorsprong. Het is ook een vrouwelijk woord, uiteraard. Vandaar dat we de term moeder aarde nog steeds in het Nederlands kennen. Komt daar vandaan. Adama. Misschien is daarom het woord ma wel gewoon het woord voor moeder. Weet ik veel. Heb ik ze gauw niet kunnen nakijken. Maar onthoud het, rood is de aarde. Vandaar dat men de naam Adam soms vertaalt met rood. Maar soms ook met rode aarde. Kijk maar eens in die Bijbelse woordenboeken voor hoe men heet. Dan heeft men het woord 2 keer vertaald. 1 keer met rood en 1 keer met aarde. Maar inderdaad, het is hetzelfde woord. Adama. Rood is de kleur van de aarde, hemelsblauw is de kleur van de hemel. Purper is dus de kleur van de middelaar tussen hemel en aarde. En daarom is het de priesterlijke kleur. Purper. De middelaar. En dat is nog net wat je hier vindt. Het is dus echt een religieuze kleur. Purper wordt gebruikt als aanduiding van geestelijk leiderschap en zo. Datgene wat de mens vanuit de aarde naar de hemel, wat het ook wezen mogen, zou moeten brengen. En dat is wat je hier vindt. Scharlaken, purper, maar hemelsblauw ontbreekt. Dat heeft men trouwens afgeschaft, als het er helemaal over gaat. Je hebt alleen nog de mens en de aarde en dan wat daarboven staat, dan kom je automatisch bij purper. En dat is Babel. Dat is de religie van de mensheid enzovoort. De eeuwen door uitlopend in die religie van de toekomst. Dus iets godsdienstigs erbij. De vrouw was bekleed met purper en scharlaken, versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen. Alles ten onrechte, want goud en kostelijk gesteente, maar ook parelen zijn een beeld van eeuwige dingen. Daarom worden ze ook toegeschreven aan Christus. Maar hier heb je dan van doen met iets antichristelijks. Iets wat in de plaats van Christus gezet wordt. En had in haar hand een gouden drinkbeker. Die is al ontleend aan vers 2. Eigenlijk vol van gruwelen. Maar daar staat de wijnharer hoererij. Maar u weet, gruwelen en hoererij is gewoon hetzelfde. Het is nog altijd afgoderij. De term gruwel kennen we ook uit Daniel. Vanwege de verwoestende gruwel of de gruwel der verwoesting. Een gruwel is een afgod. En eventueel afgoderij, de dienst aan die afgod. Dus ze had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid harer hoererij. Maar het is gewoon gruwelen, onreinigheid, hoererij. Afgoderij. En het werd in vers 2 genoemd de wijn waarvan alle volkeren, alle koningen der aarde gedronken hebben. En daarna wordt het toegelicht in vers 5. Op haar voorhoofd was een naam geschreven. Namelijk, of gewoon dubbele punt eigenlijk. Verborgenheid, het grote Babylon. En daarna met als ondertitel de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En het hele idee is in de eerste plaats die van verborgenheid. Dat wil zeggen, wat eeuwenlang dan toch verborgen is geweest, treedt hier in de openbaarheid. Want het gaat in de praktijk om het Rijk van Babel. Maar u weet dat in onze dagen officieel het Rijk van Babel verborgen is. Dat is zo sinds het ontstaan van het Romeinse Rijk. Maar in de toekomst zou het zich herstellen. Maar daarna, het grote Babylon. Is dit niet het grote Babylon? Zei Nebukadnezar, alsof hij er voor het eerst kwam. Is dit niet het grote Babylon dat ik gebouwd heb? Dat is rood, dat is opblazen. Maar inderdaad, dit is datzelfde grote Babylon dat in die dagen, wat hierover gaat, herbouwd is uiteraard. Het is gewoon letterlijk de stad. Zoals vers 18 zegt, is de hoofdstad van de wereld in de praktijk. Het grote Babylon. Het Babylon dat ook in de tijd, althans voor een deel, herbouwd werd door de eerste man uit de geschiedenis die ooit de toevoeging de grote kreeg. Alexander de Grote. En het Babel wat herbouwde heet sindsdien ook het grote Babylon in elk geval. En daarna heet het de moeder der hoererijen. Dat is ook vermakelijk omdat dat een Arabisme is. De moeder van alles en nog wat, dat is een Arabische uitdrukking. U weet wel, de moeder van alle veldslagen enzovoorts, hè? De moeder van zus en de moeder van zo. De grootste van allemaal betekent dat. En hier staat het. De moeder der hoererijen is geen Arabier die dat niet begrijpt. De moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dat wil zeggen, Babel wordt volgens de Bijbel, want dit is de Bijbel, beschouwd als de moeder van alle afgoderijen en alle vormen daarvan. Er is ook een makkelijke verklaring voor. Het is volgens de Bijbel zo dat alle volkeren die er bestaan uit Babel afkomstig zijn op een of andere wijze. Dat is sinds de torenbouw van Babel en de daarbij behorende spraakverwarring. En alle volkeren komen vandaan en hun verschillende opvattingen, talen, dan wel religies, want eigenlijk is dat hetzelfde, vinden daar hun oorsprong. En daarom moet ik altijd grijnzen als iemand mij vertelt dat het Jodendom ontwikkeld is geworden in Babel. En ze hebben gelijk, het is zo. Maar ik moet nog meer grijnzen, maar dat mag niet natuurlijk. Als iemand vertelt dat het christendom zijn oorsprong vindt in Babel, omdat in Babel de oudste boeken van de Bijbel geschreven zijn. Zegt men. Dat is niet waar. kan ik bewijzen ook, maar dat doet er nou niet toe. Maar ik vind het wel vermakelijk, want als men zegt christendom is uiteindelijk uit Babel afkomstig en gebaseerd op Babylonische tradities, dan schaadt men dat christendom wat men onder ogen heeft en wat men bedoelt, schaadt men onder de hoererijen en gruwelen der aarde. En als u het mij vraagt, hoort het daar ook thuis. Heb je dat? Dus als men zegt christendom komt uit Babel, heeft men volkomen gelijk. Alleen niet wat ik daaronder versta. Maar je moet van goede wil zijn om die mensen te begrijpen. Je moet begrijpen wat zij eronder verstaan. En dat beoordelen, dan hebben ze volkomen gelijk. Al die godsdiensten komen uit Babel, op een of andere wijze. En daarom heet het de hoer, en daarom heet het de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En vergis je niet, het jodendom is gebaseerd op de Babylonische Talmud. Nee, niet op de Bijbel, op de Babylonische Talmud. Dat is het verschil met echt christendom. Echt christendom is gebaseerd op de Bijbel. Die komt niet uit Babel. Die komt uit de hemel, komt uit het woord van God. Dat is een heel ander ding. Maar goed, daar zullen we het nou verder niet over hebben. Zo komen wij bij vers 6. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. In de praktijk betekent dat dat vanuit Babel de heiligen, namelijk de getuigen van Jezus, vervolgd en gedood werden. Dat is wat in de dagen van de grote verdrukking ook zou gebeuren. En waarbij we al stilgestaan hebben naar aanleiding van Openbaring 6. En hierna in hoofdstuk 19 komt het weer aan de orde. Want het zal blijken dat deze zogenoemde martelaren uit de grote verdrukking weer opgewekt zullen worden, omdat ze alsnog de 1000 jaren zouden binnengaan. Maar in ieder geval, de vrouw is verantwoordelijk voor al die afgoderij, al die religies der volkeren, want ze is de moeder der hoererijen en aan de andere kant vervolgt zij de gelovigen, de heiligen, de getuigen van Jezus staat er. En daarna einde van vers 6, en ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Dat zijn uitdrukkingen die we ook kennen, maar niet eens uit het Oude Testament, maar uit Openbaring hoofdstuk 13. Want daar was sprake van zo'n beest met 7 hoofden. En een van die hoofden had een dodelijke wond en zijn dodelijke wonde werd genezen. Dat is vers 3 van Openbaring 13. En dan staat er, en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En daarna, wie is dit beest gelijk, enzovoorts. En diezelfde verwondering zie je hier in Openbaring 17 ook, bij Johannes. Ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Wat het uitdrukt is in beide schriftplaatsen precies hetzelfde. Namelijk dat er verbazing is over dit verschijnsel, dat er weer zo'n stad Babylon is en een Babylonisch wereldrijk. Want daar komt het in de praktijk op neer natuurlijk. Dat is wat men niet had verwacht feitelijk, omdat het er niet naar uitzag dat dat ooit alsnog tot stand zou komen. Bovendien was het het ideaal van nogal wat figuren in de loop van de geschiedenis, de oprichting weer van zo'n groot wereldrijk. Want u weet, het Romeinse Rijk was het laatste en het langzamerhand brokkelde dat uiteen in allerlei kleine staatjes, met name ook hier in Europa. Maar niettemin heeft men altijd de neiging gehad om te proberen weer tot zo'n groot wereldrijk te komen. Het is niet gebeurd. En het ideaal was natuurlijk het ideaal van Alexander de Grote, die inderdaad een wereldrijk stichtte. Niet in Europa wel te verstaan, maar in het Midden-Oosten heet dat. In de Arabische wereld, om zo te zeggen. En zijn ideaal was inderdaad dat wereldrijk te stichten met Babel als hoofdstad. Daarom vestigde hij zich daar uiteindelijk en begon met de herbouw van Babel. En tot op zekere hoogte is hem dat ook gelukt. Maar dat heeft niet lang geduurd, want daarna overleed de man noodlottig. En toen viel ook zijn rijk uiteen in vieren. Precies zoals het in Daniel enige malen op voorhand werd aangekondigd. Maar verbazingwekkend is het dat in de toekomst alsnog zo'n wereldrijk zal ontstaan en Babel alsnog de hoofdstad zal zijn van dat wereldrijk. Dat is waar het om gaat, maar het is een ideaal dat natuurlijk in onze dagen tamelijk levend is, om zo te zeggen. In elk geval, het zal gebeuren. En ik herinner mij de woorden van Sir Robert Anderson, die commentaar gaf op het boek Daniel onder andere. En die inderdaad bij gelegenheid schreef In een voetnoot was dat, dat het weliswaar heel onwaarschijnlijk leek. En hij schreef dat meer dan 100 jaar geleden, waarschijnlijk iets van 125 jaar geleden. Hij zegt, het lijkt wel heel onwaarschijnlijk, maar volgens de Bijbel moet toch op een of andere wijze het centrum van de beschaving, zo noemde hij dat, zich bevinden in Babel. En daartoe moet die stad dus inderdaad herbouwd worden. Hij zegt, ziet er niet naar uit, het lijkt heel onwaarschijnlijk, maar ja, de Bijbel leert het, dus zo zal het gaan. En die verwondering vind je hier dus met name genoemd. Ik verwonderde mij als ik haar zag, met grote verwondering. Maar de engel zei tot mij, vers 7, waarom verwondert gij u? Dat wil zeggen, zoveel reden tot verwondering is er nou ook weer niet. Eenvoudig omdat de Bijbel dit had aangekondigd, Daniël met name. En niet alleen Daniël trouwens, want als wij, dat wordt volgende keer dan, als wij terechtkomen in Openbaring 18, in het volgende hoofdstuk, zal blijken dat daar weliswaar de ondergang van Babel bezongen dan wel beschreven wordt, maar dan toch met de woorden in belangrijke mate ontleend aan Jeremia 51, 50 en 51 geloof ik. Maar daar hebben we het nog wel over. Met andere woorden, dat zijn oud-testamentische profetieën over de ondergang van Babel. En ze worden hier in Openbaring 18 toegepast op de ondergang van een Babel dat nog herbouwd zou moeten worden. Met andere woorden, ook voor Johannes mocht er eigenlijk niet zoveel reden tot verwondering zijn. En daarom zegt de engel, wat verwondert gij u? Natuurlijk, dit zou toch gebeuren. Dit is toch wat de Heer bij monden van zijn profeten heeft aangekondigd. Wat verwondert gij u? Vers 7, ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest. Let op het woord verborgenheid. Het stond in vers 5, zat een naam op haar voorhoofd, verborgenheid. En nu staat het opnieuw, ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest. Dat had ook anders geformuleerd kunnen worden. En het woord verborgenheid had zelfs makkelijk weggelaten kunnen worden in vers 5. Dat het er toch staat is natuurlijk omdat daarmee dat laatste wereldrijk in enige mate gekarakteriseerd wordt. Namelijk, het idee is dat de oude wereldrijken, tot en met dat van Alexander de Grote, dus tot en met het Grieks-Macedonische Rijk, Babel als hoofdstad hadden, op een of andere wijze, en gedurende enige tijd overigens, maar het was nou eenmaal zo. Daarna ontstond het Romeinse Rijk, waarvan in Daniël 7 staat, omdat het gaat over het vierde beest daar, het is verschillend van de drie voorgaande. Sterker, er staat, het is verschillend van alle voorgaande. Maar het verschil tussen het Romeinse Rijk en de drie voorafgaande, het Babylonische, Medo-Persische en het Griekse, is dat het Romeinse Rijk niet Babel als hoofdstad had. Met andere woorden, het was wel net zo'n rijk en het was nog steeds onder leiding van de God deze eeuw, de overste deze wereld, kortom Satan zelf, die in Jesaja 14 trouwens de koning van Babel genoemd wordt. Maar Babel zelf, de stad Babel, bestond niet. En de hoofdstad van het rijk was dus niet Babel. En daar gaat het om, dat is het verschil. En daarom heeft de term Babel in de loop van de geschiedenis ook een duidelijke overdrachtelijke betekenis gekregen. Want men herkende in het Romeinse Rijk wel degelijk de eigenschappen, de kenmerken van Babel. En vandaar dat tot in onze dagen de naam Babel gelezen wordt in de Bijbel alsof er Rome staat. Want Rome was de hoofdstad van het Romeinse Rijk. En waar iemand als antichrist geacht werd te zijn, dat is een beetje een misverstand, maar dat doet er nou niet toe. Maar waar iemand onder de naam antichrist geacht werd de koning van Babel te zijn, beschouwde men de Romeinse keizer als de antichrist. En men heeft dat gedaan sinds Nero. En Nero was de eerste Romeinse keizer die systematisch het christendom vervolgde. Het jodendom trouwens ook, maar vooruit. Hij kende het onderscheid nauwelijks. Dat deelt hij met vele gelovigen in onze dagen. Die kennen ook dat onderscheid niet. Maar vooruit, daar zullen we het niet over hebben. Maar men zag in de Romeinse keizer als vervolger van de christenen de antichrist en in Rome zag men Babel. En die gedachte die is tamelijk onuitroeibaar, want velen die vandaag het boek Openbaring lezen, lezen het zo. En in de dagen van de hervorming, dat was zeg maar in de 16e eeuw, in de dagen van de hervorming kwam er een modificatie op, want daar zag men in Rome nog steeds Babel en min of meer terecht. Want het ging om een machtig rijk, het Heilige Roomse Rijk heette dat, van de Rooms-Katholieke Kerk inderdaad, die inderdaad oprechte bijbelgelovige christenen vervolgde, de protestanten namelijk. Dus men noemde Rome nog steeds Babel, alleen nu niet meer onder leiding van de Romeinse keizer, maar nu onder leiding van de Romeinse paus. Het woord is veranderd, heet het niet meer Romeins, maar Rooms, maar dat betekent uiteraard precies hetzelfde. Dus we zitten sindsdien nog steeds met het idee dat de naam Babel in het profetisch woord staat voor Rome en dat de antichrist iemand is aan het hoofd van of het Romeinse Rijk vroeger of later aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. Je kan het niet helpen, maar die lering bestaat nog steeds. En een kern van waarheid heeft het ongetwijfeld. Maar we hebben in die gevallen van doen, voor zover het juist is, want daar ga ik het nou niet over hebben, met die verborgenheid, een bedekt Babel, een Babel dat er wel is, maar het heet niet zo. In dit geval heette het Rome. Overal waar men probeert zich meester te maken van het christendom, dat wil zeggen van een bijbels christendom, hebben wij in elk geval van doen met het rijk der duisternis, heet dat, en dus met de duivel, en dus met de figuur die later bekend zal zijn, of in de Bijbel genoemd wordt als de antichrist, enzovoort. Dat is nou eenmaal zo. Dat wil zeggen, Babel is er altijd geweest, maar niet letterlijk, maar ondergronds om zo te zeggen. In het verborgene en oprechte gelovigen hebben dat ook altijd erkend en herkend. Dat neemt echter niet weg dat deze profetieën uit Openbaring niet spreken over een verborgen Babel, maar over een geopenbaard Babel. Het is per slotverrekening ook het boek Openbaring. En het berust op de Bijbelse gedachte dat in onze dagen, dat wil zeggen sinds wat wij noemen de eerste komst van Christus, niet alleen het Rijk van Christus verborgen is, maar ook het Rijk van Babel. En dat wordt ons gezegd niet alleen in deze schriftplaats in Openbaring 17, verborgenheid namelijk Babel, en ik zal u zeggen de verborgenheid van enzovoorts. Maar het wordt ook gezegd in 2 Thessalonicenzen 2. Ik meen dat we daar enige maanden geleden of weken geleden ook waren. Omdat we daar die profetie vinden over de komst van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, die zich zou laten aanbidden in de tempel Gods. Dat is 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4. En ik denk dat ik toen gezegd heb dat die tempel Gods uit vers 4... ook gelezen kan worden als een cryptische naam voor Babel. Want Bab-El betekent huisgods of poortgods of heerschappijgods, dus ook inderdaad tempelgods. Maar daar staat inderdaad over die mens der zonde, de zoon des verderfs, en dat is de antichrist, want de verborgenheid is vers 7. Nou, eerst vers 6, wat hem wederhoudt weet gij, en als u het weet dan hoef ik dat niet uit te leggen natuurlijk. Wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. En als hij geopenbaard moet worden, dan is hij daarvoor dus ook al aanwezig, maar dan heet het verborgen. En dat is ook wat er staat, want er staat vervolgens in vers 7, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Maar in de toekomst zal alsnog de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds, dat is vers 8, enzovoorts. Hier wordt dus dat rijk van Babel ook beschreven, maar inderdaad als verborgen. Satan werkt in het verborgene. En zijn rijk is ook een verborgen rijk. Men komt er niet snel achter, maar dat rijk is inderdaad gewoon het rijk van Satan. De wereld wordt geregeerd door Satan. Niet openlijk, maar het gebeurt. Alleen in de toekomst, in verband met de toekomst, hier in Openbaring 17 wordt dat opgehelderd. En daarom heet het boek ook onder andere zo. Openbaring, want behandelt niet alleen de openbaring van Christus en zijn rijk, maar het behandelt ook de openbaring van Babylon. En dat rijk. Want dat is wat er na de opname van de gemeente zal gebeuren. Namelijk aan de ene kant zal het rijk van Christus geopenbaard worden, aan de andere kant het rijk van de antichrist, en die vechten het met z'n tweeën uit, om zo te zeggen. Nou ja, wij zijn daarin betrokken, ik zei het nogal afstandelijk, maar we zullen daarin betrokken zijn, maar het gaat om het beginsel natuurlijk. Hè? En dus, verborgenheid. Ik zal u zeggen, Openbaring 17 vers 7, ik zal u zeggen, dat had ook kunnen zijn, ik zal u openbaren, want dat is wat er natuurlijk gebeurt. Ik zal u zeggen of openbaren de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt. Het welk de zeven hoven heeft en de tien hoornen. En dan komt de verklaring vanaf vers 8. Het beest dat gij gezien hebt, leuk dat ook dat herhaald wordt. Kom herwaarts, ik zal u tonen en ik zag het beest dat gij gezien hebt. Was en is niet. En dan moeten we dus even netjes bij de les blijven. Maar moeilijk is het niet. Het was en is niet. Het beest is een beest met zeven koppen, tien hoornen. Het is gewoon het satanische, dan wel antichristelijke rijk. En het drukt zich uit in zeven hoofden. Dat wil zeggen zeven achtereenvolgende rijken. En dus kan gezegd worden, het beest dat gij gezien hebt was en is niet. Maar niettemin zal het opkomen uit de afgrond, uit de dood als het ware. En daarna ten verderven gaan. Met andere woorden, het was. En aangezien dit gezegd wordt tot Johannes. En aangezien dus in de dagen van Johannes sprake is van het Romeinse Rijk. Dat zal nog een paar eeuwen duren trouwens. Is dit een verwijzing naar een aspect van dit lange wereldrijk van de duivel. Dat aan de dagen van Johannes vooraf ging. Het was. Dat wil zeggen, het is niet het Romeinse Rijk. Het moet er een zijn van daarvoor. En dat hebben we al besproken, beter naar aanleiding van Openbaring 13. Het gaat om het rijk dat inderdaad net aan het Romeinse Rijk vooraf ging. Het gaat om het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Dat was er in de dagen van Johannes niet meer. En dat rijk kenmerkte zich doordat het als doelstelling had Babel te herbouwen en tot hoofdstad van de wereld te maken. En als in de toekomst dat rijk dus alsnog zijn kop opsteekt, dat lijkt me een aardige uitdrukking, ontleend aan Openbaring 13. Als het rijk alsnog zijn kop opsteekt, moet dat beschouwd worden als een herleving van, of een voortzetting van, maar eigenlijk een herleving van meer specifiek, het Grieks-Macedonische Rijk. Begrijpt u me goed, het is gewoon het Rijk van Satan dat openbaar wordt op aarde. Mede omdat de Satan zelf openbaar wordt op aarde, omdat hij uit de hemel geworpen is. Maar als het al een kenmerk heeft van een van de voorgaande wereldrijken, is het primair dat van Alexander de Grote, omdat die als doel had Babel te herbouwen en als hoofdstad van de wereld te maken. En in de toekomst gebeurt dat weer. Dat antichristelijke rijk heeft als doel, en het wordt ook gerealiseerd, althans tot op zekere hoogte, om Babel de hoofdstad van de wereld te maken. Het is maar voor korte tijd, maar vermoedelijk nog voor iets langer dan in de dagen van Alexander de Grote. En dus gaat het om de herleving van het Griekse Rijk. En dat was niet een rijk in Europa, juist niet. Het was een rijk helemaal in het Midden-Oosten, in wat wij Azië noemen. De man was weliswaar uit Macedonië, dat is tegenwoordig Griekenland, afkomstig. Maar dat verliet hij, dat was maar een paar kilometer, trok de Bosporus over en toen was hij in Azië. En hij is nooit naar huis teruggekeerd en hij richtte zijn rijk op vandaar naar het oosten tot in India aan toe. En inclusief Noord-Afrika overigens. Dat wil zeggen met name ook Egypte. Maar kortom, hij veroverde wat nu bekend staat als de Arabische wereld. En in het algemeen, het is ook een Mohammedaanse wereld in onze tegenwoordige tijd. In hoge maat. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet. Het slaat op die vijfde kop, om zo te zeggen, uit hoofdstuk 13, die een dodelijke wond had, maar genas. Het was het Grieks-Macedonische Rijk. Het is niet, want wat er is, was het Romeinse Rijk. En het zal opkomen uit de afgrond, waarbij ik afgrond beschouw als minstens een synoniem voor de dood. Want het Rijk was er niet meer, maar niettemin komt het weer. Of het hoofd had een dodelijke wond en het werd genezen. Dus het zal opkomen, zal de kop opsteken uit de afgrond en daarna ten verderve gaan. Het wordt niet maar gezegd over één hoofd uiteraard, maar over het hele beest. Maar bij elkaar betekent het natuurlijk dat dit herstelde rijk van Alexander de Grote ook inderdaad het laatste rijk is uit de reeks. En we tellen ze nog een keer, zeven moeten het er zijn, Egypte, Assyrië en dan vanuit Daniel is het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk en daarna die tien hoornen of tien tenen, namelijk die tien statenbond. En op die tien tenen viel de steen in Daniel 2 en dat is een beeld van het Israëlitische Wereldrijk, dan wel het Messiaanse Rijk. waarbij het koninkrijk aan geen ander volk zou worden overgelaten. Dus dit laatste herstelde rijk van het in staat om ons zal ten verderve gaan. En daarmee verdwijnt het hele beeld uit Daniël 2, dan wel het hele beest hier uit Openbaring 17. En daarna komt er nog een toelichting bij, want het is nog niet echt het einde van het verhaal. Maar ik lees eerst verder. Het zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan, en die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn. Heb je de verwondering weer, maar die hebben we al uitgelegd, dus hoef ik niet meer op in te gaan. En er staat er weer bij welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondleggende in de wereld zien dat beest het was en niet is, hoewel het is. Want die verwondering komt vanuit ongeloof. En gelovigen verwonderen zich niet, gelovigen weten dat het zal gebeuren. Omdat het woord Gods het gesproken heeft. En daarom wordt deze uitdrukking uit Openbaring 13 vers 8 ook hier herhaald. In Openbaring 13 was die dodelijke wond genezen en er staat deze term ook bij. Ze zullen verwonderd zijn welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens, want ongelovigen verbazen zich. Maar wij als gelovigen uiteraard niet. Zij verbazen zich als ze zien het beest, dat was, wat tot Johannes gezegd, het Grieks-Macedonische Rijk en niet is, want wat is, is het Romeinse Rijk, hoewel het is, dat wil zeggen eventueel te lezen als hoewel het zijn zal, maar ik heb weinig moeite met ook deze vertaling, hoewel het is, want het was in de dagen van Johannes toch aanwezig, maar dan verborgen, als ik begrijp wat ik bedoel. En de locatie had zich verplaatst naar Rome, maar de werkelijkheid was eigenlijk toch gewoon Babel. Vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. Dat is de vaste uitdrukking, die kent u al langzamerhand. Hier is, dat weet u toch nog. Hier is, betekent het gaat om. We hadden het er eerder al over, naar aanleiding van 14 vers 12. Hier is de leidzaamheid der heiligen. En daar gaat het dus om. En in vers 9 van Openbaring 17 dus opnieuw. Namelijk, hier is het verstand dat wijsheid heeft. Je moet je verstand gebruiken als je deze dingen leest. Het probleem daarvan is dat vele mensen schijnen te denken dat als het gaat om geloof, dan moet je je verstand niet gebruiken. Als het gaat om geloof, dan wel om godsdienst, wat bepaald niet hetzelfde is, maar volgens sommigen wel. Dan zeg maar, dan gaat het om emotie, om beleving, om gevoel, om bevinding in sommige kringen en hoe men het maar noemt. En dat is een groot misverstand, want mijn Bijbel zegt dat wij op het woord Gods verstandelijk zouden acht geven en dat God ons verstand gegeven heeft opdat wij de waarachtige zouden kennen en dat soort uitspraken meer. En hier moet je dat dus ook doen. Gewoon je kop erbij houden, populair gezegd, en lezen wat er staat en vooral opletten wat er niet staat. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden, komt de uitleg van de details. De zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit. Nou zit de vrouw niet op wateren en niet op het beest, maar op zeven bergen heb je dat. Soms ingewikkeld te maken. Het blijft altijd hetzelfde namelijk. Want van die zeven hoofden staat daarna in vers 10, het zijn ook zeven koningen. En dat is ook te lezen als zeven koninkrijken uiteraard, want dat is waar het om gaat. En bergen in de Bijbel blijken dus, volgens deze uitspraak, een beeld te zijn van koninkrijken. De Bijbel verklaart zichzelf. Nee, dat is van belang, want als je dan leest, zegt tegen deze berg, dat ze, als je geloof had, dat is een mosterdzaadje, zeg je tegen deze berg, wordt in zee geworpen en het zou geschieden. En als ik die uitdrukking lees, denk ik altijd, ja, wat heb ik daar nou voor belang bij, dat die berg in zee geworpen wordt. Ik weet ook niet of het goed is voor het milieu eigenlijk. Maar wat moet je met zo sterk geloof dat je een berg in de zee kunt zetten? Het lijkt me een tamelijk zinloze bezigheid. Over het algemeen. Die bergen mogen voor mij blijven staan. Maar je zou moeten begrijpen dat een berg een beeld is van een koninkrijk. En waar het over gaat is inderdaad dat het koninkrijk in zee is geworpen. Want het koninkrijk van Christus bevindt zich niet meer onder of in Israël. Maar bevindt zich in de zee. Dat wil zeggen onder de volkeren. En dat is wat het echt betekent. Maar in ieder geval, de Bijbel zegt bergen zijn een beeld van koninkrijken. En als er staat dat in de wederkomst van Christus de bergen zullen vernederd worden, dan wel vlak gemaakt worden, dan weet je waar het over gaat. Dan gaat het niet over een verandering van de geografie, maar gaat erom dat volkeren, koninkrijken, hoogmoedige koninkrijken in opstand tegen de Heer vernederd zullen worden en aan hem onderworpen. Dat is het. En vandaar dat een berg der verheerlijking of zo in de Bijbel een beeld is van het koninkrijk van Christus. Daarom weet niemand welke berg het was. Vind ik leuk, want het is een verborgen koninkrijk. Ja, men wijst er wel één aan, dus voor de toeristen. Mogen geld opbrengen, maar men weet niet welke berg dat was. En de bergreden van de zaligsprekingen en zo, welke berg was dat? Het is niet voor niks op een berg uitgesproken, een beeld van het koninkrijk van Christus. En de Olijfberg is dat uiteraard ook, daar wonen wij zoals u weet. Overdrachtelijk dan. Bergen zijn ook koninkrijken, koningen. En dan staat er vers 10, voor de goede orde en ter controle aan het eind van het verhaal. De vijf zijn gevallen. Daar kun je niet mee mis, echt niet. Vijf zijn gevallen. Dat is het Egyptische Rijk als eerste. En de vijfde is dan het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Dat klopt precies. Vijf zijn gevallen. Eén is, dat is het Romeinse Rijk. Dus als er staat dit beest was, dan moet het een van de eerste vijf zijn. En dus kan het niet het Romeinse Rijk zijn. Hoewel velen dat denken, maar het kan domweg niet. Vijf zijn gevallen, dat is tot en met het Grieks-Macedonische Rijk. Eén is, dat is het Romeinse Rijk. En de andere is nog niet gekomen en dat moet die tien statenbond zijn dus weer. Dat is nog in de toekomst. Die van de tien tenen. En dat zou het laatste rijk zijn. Want het beeld gaat niet verder dan tien hoornen, dan wel tien tenen. En dan staat hem, en wanneer hij, dat is de tien statenbond, wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. Dat is ook leuk, dit vers, omdat het woord tijds is ingevuld achter weinig, een weinig. En het punt is dat in sommige andere schriftplaatsen dat eigenlijk ook zou moeten, omdat een weinig tijds bedoeld is. En ik bedoel in het bijzonder op Psalm 8, dan wel Hebreeën 2, waar staat dat de zoon des mensen een weinig vernederd zal worden onder de engelen. En een weinig wil zeggen niet een klein beetje vernederd, maar het wil zeggen voor korte tijd vernederd. En heel erg vernederd, want hij werd uitermate vernederd. En dus een weinig wil zeggen een weinig tijds, voor korte tijd heet dat. En hier is dat ook zo. Moet hij een weinig tijds, korte tijd, blijven? En dan blijkt het niet het eind van het verhaal te zijn, want we krijgen een nader detail. Maar dat detail kennen we al en voor ik hem lees, noem ik hem. Want in Daniël 7 hebben we ook die tien hoornen. En dan kijken we toe en ik zag en ziet, want dat staat daar, dat tussen de tien kwam nog een hoorn op. De elfde hoorn, zal ik maar zeggen. Dus terwijl de tien er al zijn, komt er te midden van de tien nog één hoorn op. Begrijp je me goed? De tien blijven tot aan het eind aan toe, want die steen valt op de tien tenen. Maar te midden van, en eigenlijk boven die tien, komt er nog één. En dat is wat hier ook staat. Want er staat, en het beest, vers 11, dat was en niet is, die is ook de achtste. En dit is de enige keer dat de reeks van wereldrijken genummerd wordt van 1 tot en met 8. Het is altijd 1 tot en met 7. Soms minder, want het wordt niet bij 1 begonnen, maar pas later. Maar dat doet er nou niet toe. Maar de volledige reeks is altijd 7. Tot dit Bijbelvers, waar staat een achtste. En dat kan, want de hele clue is dat die grote hoorn die tussen die 10 opkwam in Daniël 7, die wordt apart in de reeks geteld en die wordt als achtste gerekend. Echte, en dit is van belang, en het staat er trouwens ook bij, die achtste is gelijktijdig met de 7. Met andere woorden, terwijl die 10 hoornen er staan, komt er een elfde tussen, maar de 10 blijven staan. Nou ja, van de 10 worden de 3 vernederd, staat er, maar ze blijven wel. Anders gezegd, er zijn er eerst 10, een poosje later komt er 1 bij. En dan heb je de 11 en die 11 blijven bij elkaar, naast elkaar bestaan, totdat het koninkrijk van Christus openbaar wordt en de steen uit de hemel valt enzovoorts. En die 11e, die laatste, die wordt in Daniël 2 niet genoemd, er blijven gewoon die 10 tenen. Maar in Daniël 7 wel, want daar blijkt dat de 10 onderworpen worden aan 1 die erboven staat. En die 1 daarboven wordt in dit geval als het 8e wereldrijk, of als 8e uit de reeks althans genoemd. Zodat er eerst een tijd komt waarin die 10 staten er zijn, En daarna, terwijl hij er al zijn, verschijnt iemand anders die die staten aan zich onderwerpt. Maar het is gelijktijdig, dus ze bestaan dan tegelijkertijd, logischerwijze. En dat is ook wat hier staat en komt overeen met Daniël 7, zoals gezegd. Want er staat, het beest dat was en niet is, die is ook de achtste en is uit de zeven en gaat hen verderven. En nummer 7 is de 10 Statenbond, daar komt hij uit voort. En hij gaat met die 7, dat wil zeggen met die 10 Statenbond, mee ten verderve. 7 en 8 vallen tegelijkertijd om. Om zo te zeggen. Als de steen valt op de 10 tenen, valt hij ook op die 11e, om zo te zeggen. Dus de 10 tenen rijk nummer 7 zijn, en er is daarna één bijgekomen die de macht erover gevestigd heeft, dan heet hij nummer 8, maar de steen valt op het hele... Zoetje, dank u broeder. Deze Noord-Hollandse West-Friese uitdrukking. En dan staat er ook, en de 10 hoornen die gij gezien hebt zijn 10 koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. Dus inderdaad vanuit de dagen van Johannes wordt gezegd, het is nog toekomst. Het is niet, maar het zal zijn. Maar ze zullen als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. En dat op 1 uur, dat kan tot misverstand leiden, maar het betekent gewoon tegelijkertijd. Dat is 1. En punt 2. Het macht ontvangen duidt niet maar op het tijdstip waarop men aan de macht komt, maar het duidt op de hele periode waarin men die macht heeft. Want die ontvangt men dag in dag uit, als het er helemaal over gaat. Zo is dat met macht nou eenmaal. Je kunt één keer de macht ontvangen en dan kun je zeggen, nou die heb ik dan. Dan vergeet dat maar rustig, je kan het zo weer kwijt zijn. Als je niet als machthebber erkennen en je dus de macht geven, ben je hem kwijt. Als het hele Nederlandse volk van vandaag zegt, we houden ons niet meer aan de verkeersregels, dan betekenen die dingen niks meer. En dan kunnen ze wel in Den Haag verkeersregels gaan zitten uitdenken of waar ze dat maar doen. Maar wij Nederlanders trekken ons er toch niks van aan. We hebben hun de macht ontnomen dan, simpelweg. Met andere woorden, voor zover ze macht hebben, krijgen ze die van ons. Omdat we ons onderwerpen. En dat is wat hier dus staat. Zij zullen tegelijkertijd aan de macht zijn met het beest. En dat is wat het is dus, hè. De 10 staten zijn tegelijkertijd aan de macht met die ene die daar overheerst. En daar denken wij dus aan een rijk in het Midden-Oosten, gevormd door 10 Arabische landen, en waarschijnlijk ook Mohammedaanse landen trouwens, die zich onderwerpen aan één. Waarschijnlijk aan één Palestijn, die dan in de voetsporen treedt van Alexander de Grote. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Dat dat overigens zo is, dat kan ik nog net nu even zeggen, dat wordt bevestigd door Daniël hoofdstuk 8... waarin sprake is ook van één grote hoorn. En hij blijkt uiteindelijk in het verhaal, blijkt die hoorn uiteindelijk de uitdrukking te zijn van dat allerlaatste wereldrijk. Maar die hoorn in Daniël 8 komt voort uit het Griekse Rijk. De bok. Er staat er ook bij trouwens dat hij een beeld is van het Griekse Rijk. Dat wil zeggen, er wordt een lijn getrokken in Daniël 8, regelrecht van Alexander de Grote naar dat laatste wereldrijk, dat antichristelijke rijk. En dat is hier nummer 8, dan wel, het is gewoon nummer 11 uit Daniël 7 of hoe je dat maar noemen moet. En verder is er niks moeilijks aan. Wat wij verwachten is dus daar een rijk in het Midden-Oosten. In de eerste plaats van 10 landen. Maar iemand zal die 10 landen aan zich binden. En dus met elkaar verenigen dan ook. Dat neemt nogal wat tijd. Jaren denk ik. Voordat het tot ontwikkeling zal komen. Maar het doet weinig te zaken. Wij rekenen in ieder geval 33 jaar nog vanaf de val van Jeruzalem, het einde van de 70ste week, tot aan de definitieve ondergang van Babel. En in 33 jaar moet zo'n rijk tot stand kunnen komen en een poos bestaan. En moet men ook makkelijk dat Babel tot hoofdstad van de wereld kunnen maken. Zeker als men niet gehinderd wordt door christenen, want die zijn er niet meer. En niet gehinderd wordt door een Joodse staat in het Midden-Oosten, want die staan ook weg. Dus het is tamelijk voor de hand liggend wat hier allemaal staat. In elk geval gaat het hier om de beschrijving van hoe dit rijk tot stand komt. En dan heb ik nog één ding even te melden, dat kan ook nog wel even. Men zou eventueel kunnen verwachten dat in onze dagen zo'n 10 Statenbond zou ontstaan, reeds. Want wij leven slot in de eindtijd, dan wel in de dagen kort voor de wederkomst van Christus. Dat is ongetwijfeld zo. En velen hebben het ook verwacht. Maar zij verwachten een rijk in Europa. Zij verwachten door een noodlottig misverstand een herstel van Rome. Omdat men daar Babel in zag. En dus een herstel van het Romeinse Rijk. Dat is een hardnekkig misverstand, daar ga ik nog maar verder niet op in. Maar het resultaat was dat toen begon gewerkt te worden aan een verenigd Europa, zag men daar in de vervulling van deze antichristelijke profetieën enzovoorts. We hebben een tijdje nog een Europa van 10 gehad, dus toen was het helemaal alarm. De Club van Rome, bovendien waren 10 landen toen nog. Later werd het anders, want toen kwamen er een paar bij, toen werden het er 12. En toen bleek het dus niet meer te kloppen, maar geen nood. Toen hadden we altijd nog een wat vage profetie uit 12 die men niet begrijpt. Omdat men de gemeente niet herkent in de mannelijke zoon die daar uit die vrouw geboren wordt. Maar in die vrouw zag men plotsklaps ineens een hersteld Romeins Rijk. Hoewel het de vrouw is gewoon een gelovige overblijfsel van Israël. En dus heel positief en het brengt de gemeente voort. Maar men zag in zijn vrouw, zag men het hersteld Romeinse Rijk en de 12 sterren die daar beschreven staan, waren dan weer de 12 landen van Europa. En toen moesten we allemaal protesteren daartegen en we mochten dat embleem niet dragen of op onze auto hebben met die 12 sterren, want het was ineens antichristelijk geworden. Via een heel ingewikkelde omweg dus. Maar het slaat nergens op. Maar ik zal u wat anders vertellen. Ik geloof niet dat in onze dagen, terwijl wij hier op aarde nog zijn als gemeente, dat in onze dagen die 10 statenbond als zodanig tot stand komt. Voor zover je die 10 Arabische landen kunt lokaliseren, waarschijnlijk kan dat, maar voor zover je dat kunt, moet je meteen vaststellen dat ze met elkaar overhoop liggen. Godzijdank, want je moet er niet aan denken dat die Arabieren het eens worden. Dat kunnen we meteen wel inpakken. En liever doen we dat niet inpakken. Hè? Wij gaan gewoon in één keer weg. En we nemen niks mee. Maar goed. Maar ze zijn nog verdeeld. Maar waar zo'n rijk tot stand komt, Verenigde Arabische Republiek bij wijze van spreken, wat een oud ideaal is van onder andere Nasser en zo. Hè? Maar voor zover het tot stand zal komen, verwacht ik het zeker niet in onze dagen. En de reden die ik daarvoor heb, is een tamelijk simpele. En ik hoop dat u hem begrijpt. De reden daarvoor is eenvoudigweg deze. Dat in de dagen van de Heer Jezus ook niet zoiets was als zo'n 10 statenbond. Begrijp je me goed? Als die 10 statenbond tot stand zou moeten komen, dit laatste wereldrijk, als het tot stand zou moeten komen voor de officiële wederkomst van Christus, en dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël, dan had er op een of andere wijze ook een vervulling van diezelfde profetieën moeten zijn voor de eerste komst van Christus, dat wil zeggen voor zijn opstanding. Dat berust op het idee dat alle profetieën die vervuld zouden moeten worden voor de definitieve komst van de Messias, dat al die profetieën in het verleden reeds een vervulling gehad hebben, op een of andere wijze. Voor zijn eerste komst namelijk. Ik geef een voorbeeld. Als iemand zou zeggen, ja, maar eerst moet Elia nog komen, want er staat in Malachi de laatste verse. Van mijn part, er staat in Openbaring 11. Eerst moet Elia nog komen. Toen zei de Heer, dat is Johannes de Doper. Die kwam in de geest en kracht van Elia. En als jullie tot geloof zouden gekomen zijn nu, dan zou gebleken zijn dat hij de Elia was die komen zou. Dat staat er letterlijk zo. Enzovoort. En mocht iemand iets moeilijkers bedenken en zeggen, maar het evangelie zou toch eerst nog naar Gallië gaan? Naar de Kelten namelijk, naar Gallië? Ik bedoel, naar de 10 stammen van Israël. Nee, dat is niet een bekende profetie, maar die staat wel in de Bijbel. Dan zou gezegd zijn, kijk die profetie dat een volk in duisternis wandelde, een groot licht zou zien, een profetie voor een volk dat zou leven in Galilea der Heidenen uit Jesaja 6. Dan zou gezegd kunnen worden, er is vervuld in Gallië, daar in het land, maar daar heet het Galilea, want men spreekt de naam daar anders uit, Galilea. En daar heeft de Heer Jezus gewoond en gepredikt. En er staat in mijn Bijbel dat dat gebeurd is als vervulling van deze profetie uit Jesaja. Terwijl uiteindelijk deze profetie van Jesaja in onze dagen pas vervuld wordt. Maar omdat niemand zou kunnen zeggen, die en die profetieën zijn nog niet vervuld, kregen ze een voorvervulling. Want zo noemen we dat gewoon. Maar gevolg daarvan is dat als die 10 statenbond zou moeten ontstaan voor de wederkomst van Christus, Dan zou men dus kunnen zeggen, had men in die dagen van de Heer Jezus kunnen zeggen, nee, dit kan de Messias nog niet zijn, want eerst moet nog die 10-statenbond komen. En dan zou er in die dagen zoiets geweest moeten zijn. Dat was er echter niet. En omdat het er niet was, verwacht ik dat ook niet in onze dagen voorafgaand aan de wederkomst van Christus. En ik verwacht dus dat pas na de 70ste week van Daniël, nadat alle christenen van de aarde weg zijn, en nadat bovendien de ongelovige Joodse staat vernietigd is, dat pas daarna de Mohammedanen, de Arabieren of hoe je ze maar noemt, de kans grijpen en komen tot een vereniging. Ze zien hun kans, ze krijgen dus een machtsvacuüm ontstaan en dan pas ontstaat het wereldrijk. Niet vandaag, en ik maak me daar dus ook geen zorgen over, ik geloof niet dat de Arabieren zich verenigen, maar dat het die kant op gaat, dat is een duidelijke zaak, maar geloof niet dat het in onze dagen tot stand komt. Dat komt pas nadat de christenen weg zijn, nadat de Joodse staat weg is en bovendien nadat de duivel op aarde geworpen is die zich bovendien aan het hoofd daarvan zal stellen, logischerwijze. Want hoe dan ook, in het verleden was het zo, als het koninkrijk uit Jeruzalem, uit Israël verdwijnt, dan gaat het naar Babel. En als in de toekomst Jeruzalem verdwenen is, zowel overdrachtelijk met betrekking tot de gemeente, als ook letterlijk met betrekking tot de Joodse staat, komt het koninkrijk der aarde terecht, logischerwijze waar het vandaan kwam, namelijk in Babel. En dan zijn we gewoon terug bij het Babel van Nimrod uiteindelijk. Daar begon de geschiedenis der volkeren en in hetzelfde Babel eindigt ook de geschiedenis der volken. En als daar staat, staat er heel leuk en komisch, want ik moet er altijd om lachen. Dan staat er dat de Heer zegt, kom aan, laat ons nedervaren of laat ons nederdalen en hun werken bezien. En daarna, laat ons nederdalen en hun spraak verwarren. Dan denk je, waarom moet de Heer daarvoor nederdalen? En het antwoord is, dat hoeft hij niet. Dus is de vraag, waarom doet hij het dan? En waarom staat het daar dan? Omdat het profetisch is voor het definitieve, uiteindelijke oordeel over Babel. Want dat zal plaatsvinden in de wederkomst, in het nederdalen dus van de Heer, in de wederkomst van Christus namelijk. En daar wacht het op. En daarover hebben we het volgende keer weer verder. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de zekerheid en de kracht en betrouwbaarheid van uw profetisch woord. Voor uw woord dat tot ons gekomen is en dat wij zwart op wit in ons midden hebben ook vandaag en ook weer mochten openslaan. We zeggen u dank dat altijd weer, wanneer we dat woord lezen, onze gedachten bepaald worden, niet primair bij het verleden of bij het heden, maar bij de toekomst. Omdat u die God bent die toekomende dingen op voorhand verkondigt. Zodat wij hoop zouden hebben en onze verwachting zouden stellen niet op het tijdelijke dat aan ons voorbij trekt, maar integendeel onze hoop zouden stellen op de beloften die u gedaan hebt en die in Christus ja en amen zijn. We zeggen u dank dat we over al deze dingen heen mogen uitzien naar de openbaring van uw koninkrijk. De openbaring van uw heerlijkheid in deze wereld die ertoe zou leiden dat heel de aarde vol zou zijn van kennis des Heren. We zeggen u dank dat wij als eerstelingen aan dat koninkrijk reeds deel mogen hebben. Dat wij reeds nu mogen wandelen in uw licht. En dat u ons reeds nu verbonden hebt met uzelf en met uw heerlijkheid. En daarmee zelfs een plaats gegeven hebt in de hemel zelf. Wij danken u dan dat we daarin mogen wandelen. En dat we daaruit mogen wandelen in de zin van dat onze kracht van u komt en dat u ons die geeft. Daarom bevelen we ons bij u aan, opdat uw kracht in onze zwakheid volbracht mogen worden, opdat uw woord in onze harten mogen wonen en onze zielen zou zalig maken, opdat we door uw geest, inwonende geest, geleid zouden worden in heel de waarheid en zodoende naar onze aanstelling tot zonen. Weest u dan ons nabij, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.